Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Dit is Man met de Microfoon. Mijn naam is Chris Baeyema. En vandaag heb ik voor jou verhalen over voetbal en muziek. Daar gaan we.
Ik vind het ook zo mooi. Dat zijn natuurlijk allemaal van die gasten. Weet je, heel gespierd en allemaal heel macho.
Ja, ik stond te janken als klein kind. Want ik denk van ja, je geeft van alles voor die club. En voor de mensen van de club. En dan geven ze wat terug en dan ben je er niet.
Ik wil dingen maken die mij overleven, die blijven.
Ja, welkom bij eigenlijk een soort traditionele aflevering van Man met de Microfoon met de Tune. Ik word er zelf helemaal nostalgisch van, maar we gaan beginnen. Ik was een boek aan het lezen. Een boek wat iedereen geweldig vond en ik vond er helemaal niks aan. En ik heb het toch helemaal uitgelezen. Maar het grappige is, dan zit je tijdens het lezen, wil je eigenlijk dat de schrijver een fout maakt. En volgens mij had hij een fout gemaakt. Want de hoofdpersoon, het is een buitenlands boek, maar de hoofdpersoon is af en toe in Amsterdam. En toen stond er dit. Over de gracht gleden een paar boten voorbij. Beschonken feestvierders aan boord brulden een lied dat ik herkende. Het behoorde tot het repertoire van de Amsterdamse Ajax-supporters en was opgedragen aan Johan Cruijff, de grootste voetballer uit de geschiedenis van het land. En toen dacht ik, nou heb ik je. Want volgens mij is er helemaal geen supporterslied van Ajax over Johan Cruijff. Kortom, dit is typisch zo'n zaak voor... Man met de microfoon, PI.
Private Investigator.
En in deze kwestie Cruijff wend ik mij tot Ajax-ziet en componist Jan Groenteman. Jan, er is toch geen supporterslied over Cruijff?
Nee, volgens mij klopt dat. Ik heb nog nooit een lied over Johan Cruijff gehoord in de arena of in de meer. Ik ben natuurlijk niet van de... Ik heb Johan Cruijff niet meer zien voetballen zelf. Maar daar staat mij niks van bij in ieder geval.
En toen dacht ik, is het eigenlijk niet heel raar dat er geen nummer is van Johan Cruijff?
Ja, dat vind ik heel raar. Je zou verwachten dat... Het is toch het grote clubicoon van Ajax. Dus je zou verwachten dat als over één iemand een lied gezongen zou worden elke week, nog steeds, dan zou dat over hem zijn. Maar dat is er dus niet.
Maar het rare is, ik dacht, die schrijver heeft misschien een soort Engelse inslag gehad. Want ik kan me wel herinneren dat er heel veel nummers zijn voor voetballers in Engeland. Bijvoorbeeld, ik weet ook nog dat ik las in de krant, Virgil van Dijk heeft heel snel zijn eigen nummer gekregen.
Ja, dat klopt. Ja. Nee, in Engeland zijn ze echt meester in. Een hele leuke die ik laatst hoorde was Erik ten Hag. Die was toen net aangesteld en toen werd er gezongen One Hag, Two Hag, Three Hag, Four Hag, Five Hag, Six Hag, Seven Hag, Eight Hag, Nine Hag, Ten Hag en dan Ten Hag, Ten Hag, Ten Hag. Ja, dat is briljant. Kunnen die Engelsen. Die zijn gewoon heel vindingrijk. Ja, in Nederland heb je het ook hoor. Wij zingen, we hebben Tadic on fire, hebben we bijvoorbeeld. Tadic on fire, your defense is terrified. Ja. Dus dat vlak voor de wedstrijd gaat hij ook altijd nog in zijn eentje, als iedereen van het veld af is, al gaat hij nog in zijn eentje een paar ballen in een leeg doel schieten met die muziek op. Dat is een traditie. Maar jij had bijvoorbeeld ook vroeger Liedmanen. Oh, die vond ik ook heel goed. Het is gewoon lekker als zeg maar de tekst van het oorspronkelijke lied een beetje matcht met de klank en de lettergrepen van de naam van de voetballer. Maar over Cruijff, ja nee, dat bestaat niet. Als ik iets zou moeten verzinnen, zou je eigenlijk op zoek moeten gaan naar iets wat rijmt op Cruijff. En dat een bestaand nummer, bijvoorbeeld iets met duif, dat ik dan denken. Dus iets van, wat heb je met duifies? Dan zou je zeggen, Kruifie. Nou, hij is onze held, zoiets. Dat zoiets. Maar ja, ik ken het niet. Nou ja, ik vind het heel leuk om nog een keer iets te maken wat uiteindelijk in een stadion terechtkomt natuurlijk. Dat is wel een hoog doel als je muziek schrijft en van voetbal houdt.
Maar je kan het niet afdwingen, denk ik.
Het is niet... Nee, dat kun je niet afdwingen. Dat is echt iets... Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik weet ook niet hoe die liedjes tot stand komen. Of er dan iemand is die dan... Weet je, het zijn allemaal van die natuurlijk... Ik vind het ook zo mooi. Dat zijn natuurlijk allemaal van die gasten. Weet je, heel gespierd en allemaal heel macho. En dan gaan ze toch allemaal liedjes zingen. Maar zou er dan iemand zijn die denkt... Oh, dit is misschien een leuk liedje voor... Weet ik veel. Voor... ik zeg maar iemand... Kudus is natuurlijk een nieuwe spits van Ajax. Of aanvaller, middenvelder. Dat is altijd een beetje de discussie. Maar goed... laten we iets voor Kudus gaan zingen. Heeft iemand dan thuis dat dan zitten bedenken? Ja, ik weet het niet. Ik heb gewoon geen idee hoe dat werkt. Vind ik wel heel interessant.
Ja, ik stel me dan voor dat het van die hele grote gasten om een keyboard heen gaan zitten. En van, ja, heb jij nog iets bedacht?
Nee, zo gaat dat niet, Kees. Dat gaat niet zo. Maar hoe het wel gaat, weet ik ook niet.
Het is een mysterie, hè?
Het is een mysterie.
A, is het een mysterie hoe dat lied tot stand komt?
Ja.
En B, is het een mysterie hoe het lied aanslaat?
Ja.
Maar ja, dus het heeft eigenlijk al weinig zin om een nummer voor Cruijff te maken dan.
Het heeft geen zin, denk ik. Omdat het is te bedacht.
Het gaat jou nooit gebeuren.
Ja, of het moet per ongeluk gebeuren. Maar ik kan het niet afdwingen.
En van Amsterdam gaan we naar Rotterdam. Want ik moest aan het verhaal van Amir denken. Ook componist. En zijn verhaal begon in, Amir?
Uit mijn hoofd was het 1999.
In 1999 is Amir student rechten, maar hij maakt ook veel muziek en is lid van cabaretgroepjes. En op een gegeven moment wordt hij gevraagd door het Rotterdam Studentenkoor om hun Lustrum musical te maken.
Dus de opdracht was van, ja, het moest wel connectie hebben met Rotterdam en ook met de Rotterdamse studenten. Dus ik kwam een beetje uit op het verhaal achter Ketelbinky.
Amir maakt een moderne versie van Ketelbinky. Het verhaal van een arme jongen die woont in Rotterdam alleen met zijn moeder. En die werkt in de haven van Rotterdam als loopjongen bij een handelsmaatschappij.
En daar kwam een meisje werken en daar werd hij verliefd op. Maar hij kreeg de opdracht, dat is dan... toegespitst op dit liedje in de musical, om dat meisje de stad te laten zien.
Nu komt Amir zelf niet uit Rotterdam, maar hij kende iemand in zijn cabaretgroepje, Maartje, die wel uit Rotterdam kwam. En toen dacht hij, ja, zij is de aangewezen persoon om een tekst te schrijven voor Ketelbinky, waarin hij Rotterdam laat zien aan zijn vriendinnetje. En toen schreef Maartje, en ik zeg het maar gewoon, een schitterende tekst over Rotterdam. En het begint als volgt. Laat me je de stad tonen waarvan ik ben gaan houden. Zwier mee over het Weena met zijn hoge flatgebouwen. En dan leidt Ketelbinky eigenlijk zijn vriendinnetje langs de hoogtepunten van Rotterdam. En ze eindigen bij het standbeeld van Zadkine, wat hij maakte ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Een menselijk figuur zonder hart. Net zoals de stad Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog ook geen hart meer had. En dan is het refrein van het lied. Schrei toch uit over die moffen. Houd toch op over die bommen. Rotterdam stad zonder hart. Mijn hart ligt er wel, verdomme. Wat een ander ook mag zeggen. Die slaat de plank maar mis. Rotterdam, de mooiste rotstad die er is.
En ik had die tekst van Maatje gekregen. Met die mooie, ja, die hele mooie zin van mijn hart ligt er wel, verdomme. Ik dacht van ja... Dat moet wel iets van een uithaal zijn. Maar we hebben ook een heel verhaal te vertellen. Je begint gewoon een beetje iets te schrijven. Dat intro dat kwam er eigenlijk pas aan het einde.
En dan maakt Amir op de tekst van Maartje een prachtige melodie. En ja, dat lied, hun lied, is het hoogtepunt van die studentenmusical. En als ze dus een cd gaan maken van die musical, dan staat Rotterdam er natuurlijk ook op.
Laat me je de stad tonen, waarvan ik ben gaan houden. Zwier mee over het Wena, met zijn hoge flatgebouwen. Zie je daar aan het einde, al het prachtige Hofplein. Als Feyenoord heeft gewonnen, duik je zo in de fontein.
En zo belanden we aan de hand van Ketel Binky weer bij het beeld van Zadkine.
En daar staat Rotterdam dan door de ogen van Zadkine. De stad raast door, maar jij bent even stil om het te zien. Scheid toch uit over die moffen, houd toch op over die bommen. Rotterdam stad zonder hart, mijn hart ligt er wel verdomme. Wat een ander ook mag zeggen, die slaat de plank maar mis. Rotterdam, de mooiste rotstad die er is. Rotterdam, geen flauwekulstad.
Die cd die werd op die studentenhuizen gedraaid. En daar eindigde het voor mij. Ik hoorde nog wel eens van iemand van, oh ja, ik vind je cd zo leuk.
En zo verdwijnt die cd langzaam naar de achtergrond. Maar die musical was zo belangrijk voor Amir dat, nou ja, hij vertelt het zelf even.
Ik ben nadat ik, zeg maar, die musical had gemaakt, dat was eigenlijk het moment voor mij om te denken van, weet je, ik stop met mijn studie. Ik was recht aan het studeren. Ik wil gewoon met muziek en dat soort dingen bezig. Ik heb toen een bedrijfje opgericht ook. En toen zijn we reclamemuziekjes en televisiemuziek gaan maken.
Reclamemuziek, even als voorbeeld, zoals deze.
Wie is toch?
Financieringen. Ga naar Leen van Frisia Financieringen.
Op een gegeven moment, wanneer was dat? 2007. Ik had een plekje op mijn tong. Ik ging naar de huisarts. Die kon er niet zoveel van maken. Die zei van, misschien heb je last van een scherp randje aan je tand. Ga maar naar de tandarts. De tandarts zei van, nou, er is niet zoveel mis met je tand. Maar ik heb dit nog nooit gezien. Dus ik vind dat je even naar de kaakchirurg moet. En de kaakchirurg die keek, die had ook iets van, nou, ik weet niet wat het is, maar we nemen even een biopt. Hij dacht dat het iets anders zou zijn. Dus toen ik terugkwam voor de diagnose, toen zei ik van, ja, ik ben er zelf van geschrokken, maar het is dus kanker. En toen sloeg de schrik me om het hart. Zeg van, oh, wat als het hier eindigt? En wat laat ik dan achter van mezelf op deze planeet? En ik schrok van het idee dat ik als de componist van Leen van Frisia Financieringen, dat zeg maar mijn necrologie zou zijn. En ik dacht van, ja, mijn grootste angst is eigenlijk om hier deze planeet te verlaten zonder achter te laten wat ik mee te geven heb. Ik wil dingen maken die mij overleven, die blijven. Een soort van onsterfelijk zijn door het maken van mooie dingen.
Amir stopt met het maken van muziek voor reclames en televisie en richt zich volledig op het maken van muziek die hij belangrijk vindt. Hij schrijft klassieke composities, treedt met andere muzikanten op en dan doen ze klassieke improvisaties. En hij componeert ook voor dansvoorstellingen, bijvoorbeeld de muziek die je nu hoort. En daar zit nooit een grote klapper bij. Maar hij heeft nooit spijt gehad van zijn carrière-move. En als hij dan 10 jaar bezig is, komt er iemand naar hem toe.
Hé, hey, jij hebt toch dat nummer van Rotterdam geschreven? Ik zeg van, oh, je bedoelt niet van, ja. Maar dat kennen heel veel mensen in Rotterdam. Dus toen kwam ik erachter dat ook de Hermes House Band een nieuwe versie van het nummer had opgenomen. Op YouTube, ja, dat was toen iets van 100.000 keer beluisterd. Dus ik dacht van, jemig.
Zie je daar de Willemsbrug, daar verder op de Zwaan. De twee gevaartes kijken ons vanuit de hoogte aan. Altijd vol zijn de terrassen die bij de oude haven horen. En trots staat daar dat witte huis, die vriendelijke toren. De Blaak is op een marktdag vol handen uit de mouwen. En wordt omringd door Rotterdam.
En weer een aantal jaren later krijgt hij een mailtje van iemand waarin staat: je moet nu even kijken naar een filmpje op YouTube van het vak met de fanatieke Feyenoord supporters.
En dat er dus allemaal supporters dat lied aan het zingen waren, die houden de melodie echt intact. En ze zingen ook niet alleen het refrein, maar ze zingen gewoon de coupletten volledig mee. Ja, dat is grandioos. En eigenlijk is het Rotterdamlied mijn beste worp naar onsterfelijkheid. Want dat lied, dat gaat er over 100 jaar nog steeds zijn. Zolang Rotterdam er is, zal dat lied daar nog rondzwerven.
Maken Rotterdam de allermooiste rotstad die er is.
Fritsje Philips, Lucky Niels, Romario, Koen Dille, Willy, Cocu van Nistelrooy, Van Rijen, Guusje, Hiddink, PSV, wat ben je mooi. Oh, Fritsje Philips. Nou, en dan gaat hij zo voort.
Dit is Teun. En Teun is samen met Femke eigenaar van een camping in Frankrijk, in de Vogezen, waar wij met heel veel plezier kamperen met Wiek. Gewoon een ideale camping. En Teun is, zoals je hoort, fan van PSV. En toen wij er een keer waren, speelde PSV in de voorronde van de Champions League. En hoe ziet dat voor Teun eruit? Dan is de receptie van de camping eigenlijk afgesloten en mogen er alleen maar mensen naar binnen die respect hebben voor PSV. Want Teun gaat heel erg op in het spel. Hij heeft dan een vlag van PSV links van de tv, rechts van de tv en eronder. En hij zit zelf met een shirt van PSV en een sjaal van PSV. En hij roept ook voortdurend en hij zingt voortdurend dingen naar de televisie. Maar hoe is het ooit begonnen, Teun?
Toen ik zes was, ben ik supporter geworden van PSV. Want mijn broer die was voor Ajax, dus dat wou ik niet. En dat was in 1986. En mijn oma woonde in Eindhoven en die had een PSV-sjaal voor hem. Toen dacht ik, nou, dan word ik daar supporter van. En vanaf dat moment is mijn clubliefde ernstig gegroeid. Dan ga je wedstrijden kijken en dan ga je meeleven met Studio Sport en dat soort dingen. Totdat je met een seizoenkaart in het stadion eindigt. En daar was ik ook erg fanatiek.
Ja, oké. Maar Teun, ik bel jou vandaag vanwege shirt uit en zwaaien.
Shirt uit en zwaaien, oh, dat is leuk. Ja. Oké. Nou, daar kan ik wel wat over vertellen, ja.
Oké, maar vertel eerst even in welk vak je zat vroeger.
Ik zat toen in het theater en ik ben nu camping.
Maar in welk vak? Ja, dat weet ik. Nee, maar in wat voor een vak? In het stadionvak.
Welk vak? Ik zat in het vak WW. Dat klinkt heel lekker natuurlijk. In de WW zat ik. Maar dat was oostboven. Dus daar zit je net boven de sfeertribunes, laten we maar zeggen.
Ja, vrij vertaald. Teun zat in een familievak. Dat hing min of meer boven de tribune van de fanatieke PSV-supporters. En daar zat Teun dan stevast met zijn megavlag van PSV. Oké, okay, en Teun, dan mag je nu gewoon vertellen over shirt uit en zwaaien.
Oké, okay, er was in 2017 was er een prachtig nummer, carnavalsnummer, shirt uit en zwaaien van de Lawinebroeders. Gooi die handjes in de lucht, ja, shirt
uit en zwaaien. Draai die handjes in de lucht. Deze tekst, shirt uit en zwaaien, was ook binnengedrongen in het stadion. En al snel ontstond er een routine tussen het fanatieke supportersvak en Teun in het familievak.
Of het begon beneden, dat zij begonnen te zingen van shirt uit en zwaaien, ja la 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 la, shirt uit en zwaaien. En dan voelde ik mij geroepen vaak om toch even het shirt uit te doen. En dan zwaaide ik eerst even met het shirt rond, dan pakte ik de grote megavlag erbij en die ging dan heen en weer. En dan als ik omhoog ging, dan was het van hey, hey, hey.
Dit is de audio van een YouTube-filmpje waarop je de fanatieke aanhang ziet zingen en naar boven ziet kijken. En daar trekt Teun dan zijn shirt uit en gaat ermee zwaaien. En dat ging heel lang goed, wedstrijd na wedstrijd in het PSV-stadion.
Totdat de routine ineens werd doorbroken omdat er werd gezongen broek uit en op je hoofd.
Ja, want er was een andere hit en die heette broek uit op je hoofd. En dat zongen ze nu.
En daar liep het mis, daar liep het mis.
Want in zijn enthousiasme trekt Teun zijn broek uit en zet hem op zijn hoofd. En dat vinden de supporters onder hem, zoals je kunt horen, ontzettend leuk. Maar de mannen van de beveiliging zijn minder enthousiast. En die lopen naar Teun.
En ik werd eruit gehaald. En dan werd ik beneden naar zo'n gang gebracht. En dan ging ze vragen, Teun, heb je drugs gebruikt? En ik zei, nee, ja, alcohol, bier, weet je. Dit kan echt niet. En je wordt nu het stadion uitgegooid en je krijgt nog een brief.
Die brief kwam en daarin stond dat Teun naar het stadion moest komen voor een gesprek.
Ik was super blij, want ik mocht gewoon in het Philipsstadion lopen, weet je, door al die gangen. Ik zat er gewoon in. Ik dacht, wow, hier ben ik gewoon. Dat is relaxed. Terwijl eigenlijk moest ik natuurlijk peentjes zweten. Want ze hadden gezegd, ik krijg waarschijnlijk stadionverbod. Nou, dat vind ik echt belachelijk.
Op de dag van de afspraak wordt Teun opgevangen door een supportersbegeleider die hij kent uit het stadion.
Dus ik liep daar in het stadion met die begeleider en die zei tegen me, Teun, als ik tegen je voet aanschop, dan moet je even stoppen met praten. Ja, want ik ken je en jij lult maar. Ik zei, ja, maar ik heb niks te verbergen of zo. Nee, maar je moet even nu normaal doen. Ik zei, ja, ik doe normaal. Nou, toen kwam er zo'n die veiligheidscoördinator. Die ging dan allemaal vragen stellen van, had je drugs gebruikt? En hoe komt het dan dat je dat doet? Ik zei, ja, gewoon fanatiek, weet je. Ik wil gewoon dat het gezellig is in het stadion. En het is kei leuk, zo'n heen en weer tussen het publiek. En weet je, er gaat niemand, ik doe niemand pijn of zo. Nou, hup, schop tegen mijn been. Ik zei, oh ja, sorry, ik moet dat eigenlijk niet meer doen. Nee, dat moet je niet meer doen. Nou, dus toen was het van, omdat ik in een vak met kinderen zat en zo, was het allemaal niet goed. Mijn straf was voorwaardelijk een stadionverbod of €3200 boete. Voor als ik het dan nog een keer zou doen.
Alle wedstrijden daarna houdt Teun zich in. En PSV wordt kampioen. En dan is er nog één laatste thuiswedstrijd tegen Groningen. En dat is ook echt een belangrijke wedstrijd voor Teun. Want hij gaat verhuizen naar Frankrijk om daar een camping te runnen. Dus het is ook zijn laatste dag als seizoenskaarthouder.
Nou, schijnbaar had een vriend van mij van de tribune, Hans. Die had een hele stapel papier op zijn stoel liggen. Ik zeg, Hans, wat heb je daar allemaal, joh? Ja, niks voor jou, Teun, dan moet je niet kijken. Ik zeg, oké, nou goed. Nou was dat de hele tijd naar beneden aan het gooien, weet je zo.
Hans had een speciaal bericht geschreven dat hij verspreidde onder de fanatieke supporters. En daarop stond onze trouwe supporter Teun, ofwel shirt uit en zwaaien, uit vak WW boven, gaat verhuizen naar Frankrijk. Dit is zijn laatste thuiswedstrijd. Hij heeft altijd voor sfeer gezorgd. Graag in de vijfde minuut na rust zingen, Teuntje bedankt en shirt uit en zwaaien. Maar dat weet Teun natuurlijk allemaal niet. Die kijkt naar de wedstrijd, die ziet het wordt 2-0 voor PSV en dan, ja, dan kan hij zich niet meer inhouden.
En ik trek mijn shirt uit en ik begin te zwaaien, weet je. Ik denk, ja, fuck it. Ik zet mijn broek niet op mijn hoofd, maar ik trek mijn shirt wel uit. En iedereen, shirt uit en zo. Nou, werd ik er weer uitgehaald in de rust. Niet toen ik het aan het doen was, laten we zeggen, mocht ik weer gaan zitten. Maar in de rust werd ik eruit gehaald. Zo, ja, Teun, je bent toch weer te ver gegaan. En ik helemaal, ja, ik ben een emotioneel zuipschuit. Dus ik helemaal jank. Ik zei, nee, maar je gaat me nu niet naar buiten sturen. Dit is mijn laatste wedstrijd in het Philipsstadion. Alsjeblieft, alsjeblieft. Nee, Teun, je bent gewaarschuwd, op donderen nu. Het is echt te ver gegaan.
Hij wordt uit zijn vak gehaald en naar achter gebracht.
Stond ik bij de poort te huilen. Laat me naar binnen, joh. En hoor ik daar, op dat moment, 15 minuten na rust, hoor ik ze. Teuntje, bedankt. Teuntje. Ik zei, hey, dat is van mij. En meteen allemaal van die stewards. Teun, je gaat niet naar binnen. Ik zei, maar what the fuck? Ja, ik stond te janken als een klein kind. Want ik denk van, ja, je geeft van alles voor die club. En voor de mensen van de club. En dan geven ze wat terug en dan ben je er niet. Dus dat was een beetje, ja, goed. En toen was de wedstrijd klaar, kwamen er ook allemaal van die enorme, ja, grote kale gasten. Hey Teun, jongen, bedankt, jongen, moest je er weer uit? Oh, jongen, hey, succes in Frankrijk. Die een beetje gasten die ik helemaal niet kende, vond ik wel mooi. En ja, dat was mijn afscheid van mijn seizoenkaart.
Dit was Man met de microfoon met de aflevering Shirt uit en zwaaien. Ja, wil je berichten sturen naar mij? Dat kan. Op manmetdemicrofoon@gmail.com. Je kan natuurlijk ook lid worden op petjeaf.com en dan zoek je naar Man met de microfoon. En ik ben ook te volgen op mijn eigen laagdrempelige manier op Instagram. En verspreid het programma op je eigen social media, omdat ik daar zelf niet zo heel goed in ben. En dan ben ik er zo snel mogelijk weer. Ik ga op zoek naar verhalen.
Ik ben dus pianist en soms heb ik optredens. En het gebeurt wel eens dat ik dat ik verzoekjes krijg. En dan zeg ik, ken je misschien het Rotterdamlied? En dan bedoel je deze? Ik zeg, ja, die. Ja, die ken ik wel.